Geliefde gemeente, wij overdenken uit Lucas 2, de versen 6 en 7. Lucas 2, de versen 6 en 7. Daar spreekt het woord van de Heere aldus en het geschiedde. Als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover. Wij mogen hier wel bovenschrijven wat de profeet Jesaja zegt. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. We hebben vanmorgen gelet op enkele omstandigheden rond de geboorte. En wij wilden met Gods hulp deze middag letten op de geboorte van de Heere Jezus. En daarin komt ons tegen de liefde van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar ook het geloof en de hoop en de liefde van mensenkinderen. En dan denken wij in zonderheid ook aan Jozef en Maria. Want die hele weg van de aankondiging van de engel, die de geboorte van de Heere Jezus aankondigde, tot en met de geboorte zelf, ja nog ver daaroverheen, want een zwaard zou door haar ziel gaan, zegt Simeon straks. Dat alles is maar niet langs de mensen heen gegaan. Maar ze hebben dat alleen door het geloof mogen en kunnen doen. En die weg ook kunnen bewandelen. En het geschiedde. Dat is voor de derde keer dat in dit schriftgedeelte sprake is van het geschieden. En we hebben vanmorgen gehoord hoe moeilijk, hoe onmogelijk is voor dat het is voor dat menselijk denken om nu bij dat geschieden te bedenken dat God dwars door alles heen zijn geschiedenis schrijft. Want het lijkt erop en het komt erop neer, als je het zo zonder meer leest, dat alleen mensen geschiedenis maken en keizers en machtigen. Zij maken de dienst uit en zij zeggen wat er moet gebeuren. En zij brengen de hele wereld in beweging. En ook die Godvrezende Jozef en Maria, die worden door dat gebod van die wereldse keizer, die Augustus, worden zij voortgedreven naar Jeruzalem. O, hoe moeilijk en onmogelijk om dan toch in te stemmen, de Heere regeert. Dat de volken beven. Als we daar een paar van die bevende mensenkinderen zien, armoedig, die een reis van zo'n dag of drie hebben moeten ondernemen om in hun voorvaderlijke erfbezit te komen in Bethlehem. Maar ze zijn er gekomen. En weer lees je het. Het geschieden. Nou, je zou zeggen, dat is ook een stukje uit het leven van mensenkinderen geschieden. Dat zij baren zou. Er is een tijd om geboren te worden. Er staat eigenlijk, er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Alles heeft zijn bestemde tijd. En toch, wie merkt dat God die tijd bestemd heeft? En dat de Heere God alle dingen bepaalt door zijn eeuwige raad? Wie merkt dat achter deze gebeurlijke dingen, dat God zich als het ware daarin verbergt? dat hij erin is. En dat het de blijk is van de hoogste liefde van de Vader. Dat hij zijn eigen kind, zijn zoon als het ware, in en onderschuift in die geschiedenis van mensen. In dat gebeurenlijke, dat geborenlijke van mensenkinderen. Daarom, als je het door het geloof mag zien, en je mag door die uiterlijke dingen heen kijken, dan pas kun je zingen, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Dan zie je in deze verpletterende eenvoud, vervuld de gangen van mijn vorst en heer. Zijn om zijn stempels wil, o Heere, weer aan uw volk gebleken. Maar het volk is voorlopig zoek, zou je zeggen. Er is geen commissie van ontvangst aanwezig. Het geschiedde, als zij daar waren. Wij zijn gewend en geneigd om dat als zij daar waren, om dat uit te leggen als ze daar aankwamen. Op een late avond, een koude avond, en hier en daar aan de deur geklopt, en er was niemand, wilde ze ontvangen. Toch, als zij daar waren, wil eigenlijk betekenen, terwijl zij daar waren. En ik denk dat Jozef wel niet gewacht zal hebben tot de laatste dag. Maar dat ze wel een klein beetje, zouden wij zeggen, de tijd genomen hebben. Om daar te kunnen zoeken naar een verblijfplaats. En dat bij deze gelegenheid van de volkstelling, dat Bethlehem helemaal vol heeft gezeten. En, ja, een vrouw in zulke omstandigheden, die, als men dat noemt, zoals men dat noemt, op het laatst loopt, om dat ook nog in huis te halen. Nee, dan krijg je dat bekende afschuifsysteem. Ik zou het daar eens proberen. En je moet daar nog eens gaan kijken. En je weet niet, misschien is daar nog wel een plekje vrij. Zo gaat dat vaak. En dan gebeurt het in dat verblijf, tijdens dat verblijf in Bethlehem, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zouden. Dat woordje vervuld is naar bijbelspraakgebruik ook een veelbetekenend woord. Het wil zeggen, een bepaalde periode is vol geworden. Zo lees je bijvoorbeeld in de Handelingen, als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Dat was de 50ste dag. Dan is die fase, die tijd, dat tijdbestek, is dan vol geworden. Dan is de tijd rijp. Dan wijst als het ware de hemelse klok aan het tijdstip nu. En zo is het gekomen dat als zij in Bethlehem waren, dat de dagen vol werden. Dat ze baren zouden. Och. Het staat er in alle eenvoud en simpelheid. En juist omdat het er zo staat, worden je gedachten onwillekeurig heen geleid naar de eenzaamheid van Jozef, van Maria en van het kind dat ze draagt. Och, ze zullen in Nazareth geen onbekende zijn geweest. Jozef, de timmerman. En Maria, die wel ergens een dienstbetrekking gehad zal hebben. Maar daar in Bethlehem. Ach, ze zijn er helemaal uit. En wie weet hoe lang al. En het zegt ook helemaal niets. Dat hier een prins staat. Van koninklijke bloeden. En een prinses. Dat zegt niemand iets. Die tijd is voorbij. Het is allemaal versleten. Uitgesleten. Het is net alsof Jesaja zegt, een wortel in een dorre aarde. Je ziet er niets meer van. Die wortel. Want het stof ligt er overheen. Zo is eigenlijk ook de karakteristiek van dit echtpaar. Wat is er van over van alle glorie van eertijd? En zoals iedere vrouw, zal zij het ook niet makkelijk hebben gehad. Die laatste periode. En dan, geen relaties worden er genoemd. Straks, ja, dan komen wat mannen uit het veld, herders, die komen naar binnen. Zulke wonderlijke dingen staan nog te komen. Maar verder. Verder wordt hun verblijf in Bethlehem getekend als een verblijf in eenzaamheid. Of Maria nog een moeder heeft gehad, een vader, we weten allemaal van niet. Ze zijn er in ieder geval niet bij. Om eens wat te praten met elkaar. Om een klein beetje steun te hebben aan elkaar. Nee. Je ziet daar een tekening van de levensgang van het kind. Die daarop uit zal lopen, vriend en metgezel, hebt gij verre van mij gedaan. Al mijn bekenden zijn in duisternis. Daar zal het op uitlopen. Maria. Hier zitten ze, in een soort stal, of wat het dan ook geweest is. Een of ander verblijf, sober en eenvoudig. Hier zitten zij te wachten. En straks staat Maria aan het kruis, waar haar zoon aan gehangen is. Ach, allemaal gebeurt het. En toch zo wonderlijk diep van inhoud. En zij baarde, staat er geschreven. En zij baarde, haar eerstgeboren zoon. Ook alweer zoiets gebeurlijks. En toch iets wonderlijks. Want wij weten uit de geschiedenis van het paradijs, dat na de zondeval, dat de Heere tot de vrouw zei met smart, zult gij kinderen baren. En ik weet, door de moderne wetenschap en middelen, is er veel verzacht. En toch, als je een bevalling meegemaakt hebt, of misschien wel meerdere, of nog mee zal maken, dan zul je daar toch onwillekeurig aan denken. En zul je toch enigszins beseffen dat het geen kleinigheid is. Dat het niet iets oppervlakkigs is om even een kind te baren. Dat grijpt diep in. Het wordt vaak ook ervaren als een wonder. soms wordt het ervaren als dat nooit meer. Maar als het kind geboren is, dan wordt het vergeten. Zoals er in de Bijbel staat, een vrouw, wanneer zij baart, heeft smart. Maar als het kind ter wereld gekomen is, dan verblijdt zij zich dat een mens ter wereld geboren is. Dat is het typische. Momenten die soms zo zwart zijn, en toch, God maakt weer een blijde moeder van kinderen. Maar het valt nooit te ontkennen. Als wij nou denken aan dat woord van God in het paradijs gesproken tot Eva, in verband met die smart, in dat geboren worden van kinderen, dan, we kunnen het nooit vergeten, dat het leven van de vrouw staat in het teken van de worsteling om het leven. Altijd die worsteling om het leven. En dat gaat eeuw in, eeuw uit, maar door. En nog, de mensheid denkt heel anders. Vele ongeboren kinderen worden zelfs voor hun geboorte al uit de weg geruimd. Omdat er geen plaats voor is. Maar het neemt niet weg waar je ook komt, je komt ze tegen, de kinderen. Op straat en overal. Je komt ze tegen. Ga toch door. Altijd maar weer. Die worsteling. Om het leven. Daar is de man natuurlijk ook wel bij betrokken. Maar toch op een heel andere wijze. Een heel andere wijze. Hij kan intens meeleven. Maar de vrouw. De moeder. Brengt het kind ter wereld. Zij worstelt om het kind in het licht te brengen. En als je een tijdje teruggaat in de geschiedenis, ja, daar stamt nog het woord van dat een moeder. Een vrouw met één been in het graf staat als er een kind geboren moest worden. En wat stierven ze er toen ook veel vrouwen. Ik weet wel, ook door allerlei omstandigheden, weinig hygiëne, weinig kennis. Maar toch. Altijd die spanning. Dat woord van God met smart. Dat vervult zich toch in meer of in mindere mate. Ik moet altijd weer denken aan dat aandoenlijke verhaal van zuster Langendijk. Die nou zelf ook weer aan het einde van de reis gekomen is. Naar het zich laat aanzien. Maar dat ze vertelde van een, ja, ik geloof van een nicht van haar die bij hun in huis was opgevoed. En die was nog niet zo oud. Ze had al een paar kinderen. En toen moest er een kind geboren worden en dat kon niet. En als ze dat vertelde, dan kreeg haar gezicht nog zo'n beetje zo'n pijnuitdrukking, dat je kon merken hoe erg het geweest is. Dat kind dat niet geboren kon worden. Waarom, weet ik niet. Maar in ieder geval, de dokter kon er niks aan doen en niemand kon er wat aan doen. En die arme vrouw die schreeuwde en schreeuwde in ondraaglijke pijn. En ze is ook bezweken. Maar zit je aan te denken, wat moet dat een nood zijn? Iets wat moet en het kan niet, het gaat niet. En tot de dood toe vermoeid en gemarteld. En je moet dan sterven. Ja, het is hier goed gegaan. Maar dat neemt niet weg dat we deze Maria, die waarschijnlijk nog niet zo oud geweest is. Nee, men was gewoon om vrij jong te trouwen in het oosten. Het neemt niet weg, zij moest er toch ook doorheen. Zij baat. En dan moet je eens denken. Wat zou Maria in die weg een geloof hebben mogen ontvangen. En een liefde tot God. Waarom? Nou ja, de buurt zei in Bethlehem, voordat ze getrouwd waren, toen zullen ze wel. Jozef zelfs, die was van plan om haar stilletjes te verlaten. Hij wou geen aanklacht van ontrouw tegen haar indienen. Maar de Heere had tot hem gesproken, Jozef, niet vluchten, bij Maria blijven. Want ze is niet ontrouw geweest. Dat was immers het wonder, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Maar dat was nou Jozef, die zoveel van Maria hield. Maar wat zal de buurt gezegd hebben? De buurt. Nou, die hebben niet kunnen wachten, zeker. Die zijn er ook vlot bij. En zo was eigenlijk Maria al verdacht en de Heer Jezus al verdacht voor hij geboren werd. Nou ja, Jozef heeft, toen hij het eenmaal wist en toen hij daarvoor ingewonnen was, toen hij het ermee eens was, toen heeft hij Maria zijn vrouw tot zich genomen. Dat wil zeggen, hij is toen officieel met haar getrouwd. En hij nam op dat moment de verantwoording voor dit kleine gezinnetje voor zijn rekening. Het wordt je vreemd te moede als je dan dit leest. Het is aan de ene kant zo gewoon, zo gebeurlijk en aan de andere kant is er iets in van een teerheid en een heiligheid. Kom, verwonderd u hier, mens. En zij baten. Zoveel moeders waren er geweest die datzelfde hebben beleefd. En bij al die moeders waren er ook zoveel geweest die hebben gehoopt en gedacht. Dit zal de verlosser zijn. Dit zal het kind zijn dat de strijd aanbindt tegen duivel en zonde. Dit kind zal de weg ontsluiten om weer tot God te komen. Dit kind zal de vredevorst zijn. Eva riep al, toen haar eerste kind geboren werd, Kain heet hij. Ik heb een man van de Heere ontvangen. En toen Noach geboren werd, toen zei de vader, deze zal ons troosten van onze smartelijke arbeid en van al de moeite die er op de aarde is. Telkens kom je dat tegen onder Israël, dat verlangen, dat heimwee, dat de belofte van God vervuld zou worden en dat het kind zou komen, aan de vader beloofd. Juda, sprak immers Jacob, gij zijt het. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En zij baarde. Nou zit er, ja, ik zeg dat niet jongelui, vaders en moeders, of die van plan zijn nog eens te trouwen. Ik zeg dat niet om nou de blijdschap waar het woord van spreekt als er een kind geboren wordt. Om die blijdschap te temperen. Daar zeg ik het niet om. En toch moet ik het zeggen. Wat kan er ook een, ja, een zorg zijn. Misschien niet op dat moment, maar later. Dat het tot je doordringt. Een mens op de wereld die er doorheen moet. En ook tegelijk een zondig mens. We beseffen het niet altijd als ons kind gedoopt wordt en we horen daarvoor lezen uit het formulier dat wij en onze kinderen aan allerlei ellende, aan de dood en aan de verdoeming onderworpen zijn. Dat besef je niet altijd. En het is gewoon en het is begrijpelijk als je geen kinderen hebt en je bent dan getrouwd en je wil het graag. Het is wel begrijpelijk dat dat een groot verdriet kan zijn. En je hebt er dan ook vaak niet zoveel aan als anderen wat tegen je zeggen, nou ja, ach. Je kunt toch samen gelukkig zijn met elkaar. En de Heere kan dat toch zo maken dat hij jou weer een taak geeft. Dat helpt vaak niet. En toch wil ik het wel eens de mensen naderbij brengen. Vergeet dat ook niet. Als je nou wel kinderen hebt. En je ziet ze in een afsterfproces van het woord van God. Voortgaan, dat is ook wat. Nogmaals, ik wil daarmee niet onder druk zetten de zegen die de Heere God geeft. Als wij kinderen krijgen. Maar bedenk ook de andere kant, dat wij kinderen gewinnen naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En hoeveel vaders en moeders zijn er gebroken van verdriet, grijs geworden, oud geworden van verdriet. En dan denk ik aan mijn grootvader die op het sterfbed, hij wilde zijn oudste zoon niet uit laten nodigen om afscheid te nemen. Is wat. Maar mijn vader durfde het niet voorbij te gaan en die ging langs. Jaap, als je vader nog en Jacob kwam. Maar zijn vader had er veel verdriet van gehad. Zo dwars, zo moeilijk. O, vreselijk. Kwam nooit bij zijn vader in de kerk. En van kindse dagen af al. Moeilijk. En daar stond hij toch. Toen was hij zelf natuurlijk ook al een volwassen man, de oudste. Stond hij daar ook bij het bed van zijn vader. En de oude patriarch, die zag zijn oudste zoon daar staan. En toen keek hij hem aan. En toen zei hij, Jacob, mijn zoon. Vanmorgen was je vader ontroerd. Om jouwentwil. En vanmorgen heeft je vader gezegd dat God geen onrecht doet. Als die jou voor eeuwig buiten slaat. Maar jongen, toen zei God tegen je vader, Heb ik hem dan al verdoemd? En toen moest je vader zeggen, nee, heren, hij leeft nog. Toen braken de harten, ook van de zoon, vader, vergeef. Maar ik bedoel, dan is er een leven voorbij. Een leven. Hoe menig kind dat nu op jaren is, dat terugdenkt aan vader en moeder. En met een stille beschaamdheid zegt, och moedertje of vader, wat heb ik je toch een verdriet gedaan. Kon ik nog maar eens wat tegen je zeggen. Ja, en zij baarde, dat staat niet op zichzelf. Van jongen, wat een schat van een kind. Of, oh, oh, wat. Hoe is het mogelijk? Nee. Met dat dat kind ter wereld komt, is er een mens ter wereld gekomen. En naar Bijbels getuigenis een gevallen mens. En dat komt gewoon uit als het verder gaat. Als de kinderen nog maar een paar jaar en nog niet eens zo oud zijn, dan komt die eigen wil en vaak ook die verkeerde wil al voor de dag. En natuurlijk, ze kunnen het niet redden, maar je ziet al aan de vuistjes en het trappen met de voetjes dat, oh oh, een klein Adamskind. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Als je het nou van die kant bekijkt, hè, dan zou je zeggen, dan is dat kinderen krijgen toch ook getekend door het verdriet, het verwachtingloze, het hopeloze. Het is toch heel gewoon en het berust toch op de praktijk van een volksleven dat men zegt, als de kinderen klein zijn, of als de kinderen klein zijn, trappen ze in je schoot en als ze groot zijn, trappen ze op je hart. Dat is toch niet dat moederhart. Dat is toch niet verzonnen. Ja, dat is net als in een van die gedichten van een Vlaming. Die lelijke heks of dat lelijke wijf, die zei tegen een jongen, ik wil het hart van je moeder hebben. En hij luisterde naar en hij ging naar huis en hij sneed het hart van zijn moeder eruit. En zo ging die ermee op pad. En toen struikelde hij en hij viel op de grond en het hart van zijn moeder viel uit zijn handen zo op de straat. En opeens zei dat hart, mijn jongske, heb je zeer gedaan? Ja, moeder, moeder, dat moederhart, wie zou dat kunnen omschrijven? Is het niet een troosteloze situatie? Je kunt natuurlijk alles wegredeneren en zeggen, ik weet wel hoor, jongere mensen onder ons, ik weet wel, en daar probeer ik heus niet aan te tornen, maar je voelt wel aan, als je jong bent en je doet de stap en je gaat trouwen met elkaar, hè, en dan heb je een voorstelling en dan zeg je, nou, ik zou nooit dit doen en ik zou het nooit zo doen en ik zou het... En als je kinderen krijgt, dan zal het zo worden, nou, ja, alles even open... Praten met elkaar en dat ze altijd als ze terugdenken zeggen, hè, wat heb ik een fijne jeugd gehad. En wat heb ik een fijn ouderlijk huis gehad. Zo denk je. Dat ik denk, nou dit of dat, dat doe ik anders hoor. Ja, en dat, en misschien zal mijn vrouw dat ook wel gehad hebben. Ze zei, ja, dat zal ik, ja. Maar als je er dan zelf in zit, dan word je weer met je eigen gebrekkigheid, zonde, verkeerdheid geconfronteerd. En zie je het weer. En dan wil de mens graag, natuurlijk, hij wil graag toch blijven en zichzelf handhaven als de goede opvoeder, of de goede vader, of de goede moeder. Maar je voelt wel aan, die worm, die ondergrondse worm, die heeft al lang gebeten in de wortel. Als dat nou zo is, hè, zou je dan eigenlijk maar niet beter kunnen zeggen van, jammer dat ik nog zoveel kinderen heb. Of in deze bange tijd met oorlogsdreiging en allerlei toestanden heb ik geen kinderen. Dat zou waar zijn als dit er niet stond. Maar nu staat dit er. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Haar zoon. Gods zoon. Maar het was ook eerlijk haar zoon. Die onder haar hart gedragen was. En door het geloof heeft zij die weg bewandeld. Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Zo is ze de weg gegaan. En omdat hier in dit middelpunt van de geschiedenis, omdat hier het eerste en het echte kind geboren werd, omdat God hier intrek neemt in de mens, omdat God in Christus hier aanwezig is, daarom, hoe verdrietig het ook kan wezen, hoe wanhopig je je ook kan voelen, dit mag de bron zijn van de troon. Van de troost. In de moeite van het leven. In de zorg. In alle dingen die vaak zo anders gaan dan wij ze hadden gedacht. Dit mag de troost zijn. En zij, hier is Maria, een andere Eva, een moeder van de levende. En zij baart dat kind dat de kop van de slang zal vermorzelen. Zij baart dat kind dat gekomen is om kinderen des toorns te verlossen. Toe zeg, als het je nou opeens overvalt, hè, als je naar je kindertjes kijkt. Het hoeven geen eens je eigen kinderen te zijn. Want er zijn ook ouders in ons midden die kinderen hebben geadopteerd. Maar dan zijn het toch ergens ook je eigen kindertjes. Want dan heb je ze, al heb je ze dan niet, de moeder niet onder het hart gedragen, maar toch. Je hebt er naartoe geleefd. Je hebt erom geworsteld en gebeden. Maar als je dan soms overvallen wordt door zo'n gevoel van, ja, hoe zal dat toch allemaal af moeten lopen? Hoe komt dat nou toch allemaal op zijn plaats, kind? Wat zal jij nog in dit leven meemaken? Welke wegen zal jij nog bewandelen? Denk dan aan dit woord. En als je erbij bent, neem dan dat woord. En pleit op dat woord. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. En zeg dan tot die hoge God, Heere, het is toch uw eigen werk. U hebt uzelf ontledigd, ontkleed en de gestalte van een dienstknecht, van een kind aangenomen. Dat hebt u gedaan. Niet voor uzelf, want u had het niet nodig. Maar u hebt dat willen doen om al zo'n zondaren met God te verzoenen. Ook als ze nog zo klein zijn. Ook als ze nog niet geboren waren. Je denkt wel eens, wat zou er toch gebeuren met al die kinderen, hè, die worden doodgemaakt voor de geboorte. Of al die kinderen die achterloos worden weggegooid. Of al die kinderen, je hebt een tijd gehad in Nederland dat het zo vreselijk arm was, dat de mensen geen raad wisten. En daar in Amsterdam, in die kelderhuizen, daar nat en vies, vreselijk. En toen was er een of ander middeltje bij de apotheek te verkrijgen, dat kon je zo kopen. En als je dat dan aan die kinderen gaf, dan gingen ze dood. En voorzichtige schattingen hebben uitgemaakt dat, nou, dat er duizenden op die manier gestorven zijn. Die kregen wat van dat medicijn, dat noemden ze, zo werd er over gepraat, engeltjes maken. En dan kregen die kinderen dat in hun eten of wat dan ook. En dan gingen ze weg. De dokters wisten het wel. Die konden dat wel zien. Maar de ellende was zo groot onder een deel van de bevolking, dat, ja, ze maakten er geen processen van. Het was, daar zit je daar eens aan te denken. Waar zouden die kindertjes gebleven zijn? Ik denk dat de Heere ze verlost heeft. Het waren wel Adams kinderen, dat wel. Maar zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dat is de hoop voor die kindertjes. Dat is de hoop als wij ons kind moesten verliezen. Misschien voor of vlak na de geboorte, al of later. Moeder, Maria heeft haar kind gebaard. En dat kind is het levende kind, is de grond van onze hoop en van onze verwachting. Midden in het verdriet en midden in de dood. Wat ligt er in die verpletterende eenvoud? Toch een onuitsprekelijke troost. Als je nou achter dat kleintje heen kijkt. En je ziet daarin gedachten. Die moe geworstelde Maria. Daar is het kind. God. En toch mens. Rijk. En toch arm. Vol glans en luister. En toch vlees. Onbegrijpelijk. Kroon en troon verlaten. En zijn heerlijkheid bedekt. En in dat vlees en bloed zichzelf verborgen. Ontledigd, vernietigd, zegt de schrift. Dat is eigenlijk het wonder van het kerstfeest. Want zeker, je kunt wijzen op de arme geboorte, de armoedige omstandigheden. Ja, er zijn zoveel mensen die op in armelijke omstandigheden geboren worden. Vandaag nog. Maar waar het om gaat is dit. Die daar hij 's werelds rijkskroon torst, deze woningen behaagde. Om in het vlees te verschijnen voor ons. Nu is er hoop en verwachting voor alle Eva's die geloven. En daarom zegt de apostel, hij spreekt de vrouw zalig in het baren van kinderen, zo ze blijft in het geloof, in dit geloof. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wetende dat hier de redding en het uitzicht en de mogelijkheid ontstaan is, gekomen is, geschapen is, van Gods wegen, om onze kinderen te verliezen aan hem. Die gezegd heeft, laat de kinderkens tot mij komen en verhinder ze niet. Zulken is het koninkrijk der hemelen. Wat een liefde van de Vader. Dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. Niet bij zich gehouden heeft. Maar heeft hem gezonden in deze wereld. Zodat hij, zo zou je het kunnen zeggen, zo formuleerde de oude kerk het, uit de schoot des vaders, door de schoot van Maria, in de schoot van de kerk terechtgekomen is. Wat een liefde. Want dat is eigenlijk de kern van dit vers. Eeuwige, onbegrijpelijke liefde. En wat een liefde van de Zoon. Dat hij wilde gaan en komen in onze plaats. In Maria's schoot. Dat hij deel wilde uitmaken van dit gezinnetje. Uit Davids huis. Dat hij alles op zich wilde nemen. Alle verdenkingen en alle verdachtmakingen. Wat een liefde. Dat hij, die zo eeuwig rijk was in zichzelf, dat hij zo in ons vlees gekomen is. Wat een liefde van de Heilige Geest. Die dat wonder heeft gevrocht, want de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Hij heeft dat wonder gevraagd in Maria's schoot. En Maria heeft het geloofd en het is gebeurd. Wat een liefde dat die Heilige Geest, ja, daar mogen we wel van zeggen, hij heeft hem het lichaam toebereid. Wat een liefde ook van de Heilige Geest om Maria daarvoor in te winnen. En om Jozef het ermee eens te maken. Dat die eerstgeborene nu niet door zijn, door Jozefs wil ontvangen is. Maar door Gods wil. Enkel ontferming en liefde van de Heilige Geest. En dan zie je verder, en zij wond hem in doeken en legde hem neder in de krib, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Ja, Luther heeft gezegd dat ze een broek van Jozef hebben gebruikt, omdat ze zo arm waren, en daar een paar stukken afgescheurd, om hem daarin te wikkelen. Maar dat is mooi gezegd en goed bedoeld, maar ik denk dat dat wel niet zo zal wezen. Lijkt me sterk. Ik denk dat Elisabeth ook wel gezegd zal hebben. Zeg, Maria, heb je al wat voor de uitzet? Anders kun je van mij nog wel wat krijgen. En ze hebben nog wel een poosje de tijd gehad. tussen de aankondiging van de geboorte en de geboorte zelf. Dus ik neem aan dat Maria heus wel een klein beetje voorbereid is geweest, wat de kleertjes betreft. Het was ook een gewoonte in die tijd om een kind in te bakeren. Dat hadden we hier in Nederland, hebben we die tijd ook gehad. Dan werd zo'n kind zo stijf mogelijk ingepakt. Het leek wel een in elkaar gedraaide mummie. Helemaal zwachtel. Nou, in die tijd was het ook gewoonte om een kind in doeken te wikkelen. Het was zelfs een eer aan de ene kant. Want bij de profeten lees je, als nou een onecht kind geboren werd, dan gebeurde het wel dat men zo'n kind niet waste en met zout behandelde. Dat deed men in die tijd als een soort anti-infectiemiddel. Hè? Maar, en niet met in doeken gewonden, niet in zwachtels gewikkeld. Hè? En dan lag het daar vertreden op het veld in het bloed waar het nog mee omringd was. Kijk, dat was erg. Dat was een teken van uiterste schande en verlatenheid. Als je niet in doeken werd gewikkeld en niet werd behandeld en zomaar op het vlakke veld neergegooid werd. Maar een kind dat geëigend was, dat werd vanzelfsprekend in doeken gewikkeld en behandeld. Zoals dat bij een zuigeling moet. Dus al is het mooi bedacht en het is ook om zijn armoe aan te tonen, dat ze geen kleertjes hadden en zo, daar ligt de klemtoon niet. Daar ligt de klemtoon niet. Nee. Maar weet je waar het om gaat? Hij die bekleed was met hemelse heerlijkheid, met de glans van de goddelijke majesteit. Hij wordt hier als een mensenkind in kleertjes gestoken, in doeken gewikkeld. Daar ligt de klemtoon. Dat hij God uit God te prijzen tot in eeuwigheid, licht uit licht, dat hij zich hier zo onder ons schaart, dat hij zo deel uit wil maken van dat menselijke geslacht, dat hij de tekenen van onze armoe aan zich laat aanbrengen. Want kleding is een teken van armoe ergens. In het paradijs, vermeldt de Bijbel, hadden de mensen geen kleren. Na de zondeval heeft God de mensen kleren gegeven. De geestelijke leegte en godloosheid houdt ook een zekere schaamte in het algemeen genomen, voor elkaar, voor de mensen in het algemeen. Als je wat verder denkt, dan zeg je, ja, die kleding, daar zie je iets in van, ja, bij zo'n kind natuurlijk nog niet, maar bij kleding in het algemeen. Dat kokonnetje waar wij in zitten. Want het is buiten koud en gevaarlijk. En de mensen zijn geworden hittige jagers. En ze doen wel alsof het allemaal niets te betekenen heeft. Maar zeg, heb jij je vrouw, je dochter ervoor over? Zo zit er in de kleding iets van het schuilen, het bedekken. Dat vreemden zich niet vergapen en te buiten gaan. Dat vreemden zich niet verzadigen en drinken van jouw bron en fontein. Omdat de hele wereld, de hele mensenwereld is door de zonde in beweging gekomen. En het bederf van het beste wordt vaak het slechtste. En daar ligt nu het grote. Hij was God. Een zoon is ons gegeven. Hij bleef God. En toch wil hij als zoon wegschuilend mensenkind in die koude, gevaarlijke wereld zijn. Om Gods wil te doen. Wat een liefde. Want de Vader moet het allemaal kunnen verdragen. De Vader in de hemel. En de Heilige Geest moet het allemaal verdragen. Hij moet het als het ware, vergeef me dat ik het zeg zo, met eerbied gesproken. Hij moet het ook uitstaan. Daar ligt hij, in doeken gewonden. Daar wordt hij neergelegd in een kribbe. Waar men wat eten in bewaarde of wat voer voor de beesten deed. Want een wiegje hadden ze niet. Daar werd hij neergelegd in de kribbe. Door mensenhanden. Werd hij gepakt en gedragen. Allemaal gewone dingen. Maar wie gelooft dat God zo diep buigt in onze nood. In onze koude en zondige wereld. Die verwondert zich. Je hoe is het mogelijk. Als je kindje uit de wieg oppakt en je legt het in een bedje. Ja, zo is de eeuwige zoon van de Vader gekomen en neergelegd in de krib. Als ik dit wonderen vatten wil, zegt de dichter, staat mijn verstand met eerbied stil. Want het is niet te bevatten. Het gaat al onze bevatting ver te boven. En dat alles gebeurde omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Laten we dat zo vertalen. Er was voor hen geen plaats op een normale wijze ergens om een behoorlijke pension of een hotel of een huiskamer te krijgen. Maar er was nog zoiets als een, nou ja, zo'n noodoplossing. Achterin was geen plaats. Dat was het tekenende voor zijn komst op aarde, geen plaats. Dat is het tekenende ook nu, geen plaats. Zeg, heb je wel eens ontdekt in je eigen hart dat er geen plaats is? Heb je wel eens ontdekt dat je zegt, ik kan overal aan denken. Aan vrouw, aan kind. Idealen, vakantie, gezellig, vanavond dit, morgen dat, een school. En dan vraag ik iets heel persoonlijk, heb je nou ook ontdekt dat je voor hem geen plaats hebt? Nog wel voor je eigen kinderen. Tuurlijk wel. Maar voor hen. Het is net alsof er een onzichtbare muur is die daartussen ligt. Ja. Zoals het toen uitwendig ging, zo is het eigenlijk altijd inwendig. Geen plaats. Geen plaats. Ik ben zo blij dat wij er zijn in de kerk. Waarom? Nou ja, dan zit je tenminste niet allemaal voor lege banken. Ja, nee, natuurlijk. Dat sluit ik niet uit, dat is natuurlijk zeker wel een punt. Maar ik weet bij mezelf vandaan geen plaats. geen plaats. En als je er dan bent en je kinderen zijn er, en misschien je kindskinderen, is het dan geen wonder dat hier nog een plaats is. En dat je aan die grote God mag vragen, Heer, wilt u plaats maken in ons hart en in het hart van mijn kinderen? Dat zou toch te verwachten zijn, de duivel die wil op elke kerk de plank slaan. Dicht. In Amsterdam moeten er 20 verkocht worden. Zo gaat het. Geen plaats. Als we dan er nog onder mogen zijn. Jezus Christus, voor hem was geen plaats. Daarom zitten wij hier. En we zitten hier niet omdat er bij ons zo'n grote plaats is, maar om te horen en te vragen. Kom, Heere Jezus, kom ook in mijn leven, in mijn hart. En waar die gekomen is, prijs God. En erken het, dat je eenzelfde natuur, eenzelfde zondaar bent die geen plaats voor hem heeft. Voor alles wel, maar niet voor hem. Dus als je waarachtig blij bent, al is het maar 5 minuten. Geef God de eer. En zeg tegen hem, eeuwige Vader, groot in macht. Uw naam zij de dank. Ook u, o eeuwige Christus en Heilige Geest, want er is bij mij geen plaats. Maar u bent gekomen en u maakt plaats. Daarom zullen wij van goeder harte zijn naam psalm zingen. En waar de Geest, die Heilige Geest, medevrocht, daar horen wij zingen. Ere zij aan God in de hoogste hemel. Amen.